Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Vandaag gaan we in gesprek met Salvatorian Stefan Petermans. Op 26 juli 2025 werd hij priester gewijd, maar de weg met de congregatie gaat al veel langer terug. U bent momenteel 36 jaar, als ik het goed heb, en u bent binnengegaan bij de Salvatorianen een tiental jaar voor uw wijding?
Ja, dus de opnameviering was eind 2014, eind december. En dan de opleiding is in 2015 begonnen, toen ik begin januari naar Brazilië vertrokken ben, om dus daar het propedeutisch jaar te beginnen, zoals dat heet. Dus dat is in feite een inleidend jaar, en dat voorbereidt op de filosofie-studies.
Ja. U bent nu als pastoor aangesteld in Kortenberg, Herent en Kampenhout, terug hier in België, waar u uiteindelijk ook van afkomstig bent, maar u heeft al wel heel wat ervaring opgedaan in de wereldkerk dus.
Ja, klopt. Ik heb het privilege gehad een heel internationale opleiding gehad te hebben. Dus zoals ik al zei, in Brazilië heb ik mijn eerste etappe gedaan. En dat was meteen ook voor mij een echte eye-opener om dat andere soort van kerk zijn te mogen ervaren. Dus alleen al de manier waarop een eucharistie gevierd wordt in Brazilië, die levendigheid, dat had ik hier in België nog nooit gezien. En dat was een enorm inspirerende ervaring voor mij. En nadien ook in de Filipijnen. Dus daar heb ik de Aziatische kerk een beetje leren kennen. Het was maar een jaar, eigenlijk het noviciaat. Dan nadien in Rome heb ik mijn theologiestudies gedaan, samen met internationale studenten van Afrika en Azië. En mijn pastorale stage heb ik gedaan in Madagaskar. Dus opnieuw een totaal andere culturele setting. Maar opnieuw een zeer verrijkende ervaring.
Ja. Ja, u zegt, mijn ervaringen in de wereldkerk, dan bijvoorbeeld in Brazilië, hebben mijn blik wel veranderd. Maar toch is het hier in België dat u de stap al had gezet, hè, naar het religieuze leven. Ja, welk verhaal gaat er eigenlijk aan vooraf? Ja, u bent uiteindelijk, als ik dan tel, op 25, 26-jarige leeftijd binnengegaan bij de Salvatorianen. Misschien helemaal terug naar het begin gaan. Uit wat voor familie komt u en hoe is het geloof eigenlijk in uw leven gekomen?
Dus ik kom uit een heel klassiek middenklasse gezin met hoogopgeleide ouders. Ik ben geboren in Leuven in 1989. En ik ben opgegroeid in Haasrode, dus ook in de buurt van Leuven. En ik ben naar school gegaan in Heverlee, dus bij de Annunciaten, het Heilig Hart. En dat is een katholieke school. Mijn ouders zijn ook katholiek. Mijn vader ging vroeger met ons naar de kerk, dus ik ben meerdere jaren misdienaar geweest in Haasrode. Ik heb ook de catechese gedaan van Eerste Communie Vormsel. Dus ik heb zo heel wat meegekregen, maar als ik erop terugkijk, kan ik niet zeggen dat ik toen echt een heel actief geloof had. Als kind was er, ja, je had toen heel die context van secularisering. En het heeft bij mij geduurd tot in mijn tienerjaren, toen ik eigenlijk zelf begon na te denken, wat betekent dat nu eigenlijk allemaal voor mij? Wie is die God nu? Ik ben toen zelf op zoek gegaan. Ik weet nog een van mijn eerste... De eerste ankerpunten die ik vond, was het zinnetje van God is liefde. Dat is iets waar ik echt in kon geloven. Maar ik weet nog heel goed dat de rest bleef eigenlijk heel vaag en moeilijk te vatten. Dus ik ben al die jaren misdienaar geweest, zonder goed te beseffen wat er nu eigenlijk gebeurt in zo'n viering, zonder goed te beseffen wat nu zo'n consecratie eigenlijk is. Hoewel, het was voor mij duidelijk dat er was wel iets, en ook iets dat me eigenlijk wel aansprak, maar ik heb daar in feite nooit echt de vinger op kunnen leggen. En het is eigenlijk toen ik als jonge twintiger, toen is er pas echt een doorbraak gekomen in mijn geloofsleven en dat heb ik volledig aan God te denken. Dat is God die echt binnengetreden is in mijn leven en het volledig op zijn kop heeft gezet. En in de jaren nadien heb ik een heel sterke geloofsgroei gekend, die dan uiteindelijk geleid hebben tot mijn roeping om mijn hele leven aan die God te wijden die ik toen heb leren kennen.
En u zegt, ja, God is echt binnengebroken. Heeft u dat ervaren als antwoord op een vraag of eigenlijk niet eens?
Het is in feite gekomen via de cursus filosofie die ik toen deed aan de KU Leuven in het kader van mijn farmaceutische studies. Dus dat is eigenlijk een heel wetenschappelijke opleiding, farmacie, apotheek. Maar er is dus ook die verplichte cursus van filosofie en daar stelde de professor bepaalde filosofische vragen zoals wat is nu eigenlijk onze fundamentele interesse? Wat drijft ons in ons leven? En dat sprak mij enorm aan. En dat deed mij nadenken over die vragen. En het is eigenlijk in dat nadenken dat in feite een onbewust zoeken naar God was, dat ik heb mogen ervaren hoe God is binnengetreden in mijn leven. En het is moeilijk om dat nadien onder woorden te brengen. Ik kan misschien één voorbeeld geven. Ik was dus met de fiets onderweg van Haasloo naar Leuven. Dat is een traject dat ik heel vaak gedaan heb. En toen was ik aan het nadenken over het anders zijn. Want ik heb mezelf al van vroeg af zo wat anders ervaren dan andere kinderen en jongeren rond mij. En dat is iets dat toen heel sterk aan het malen was in mijn hoofd. En dan op een bepaald moment kwam er zo'n heel sterke gedachte binnen van je bent helemaal niet anders. Je bent gewoon zoals alle anderen. En nu klinkt dat zo'n beetje banaal als ik het zeg, maar ik was toen compleet met mijn verstomming geslagen. Dus het was alsof dat er iemand van buitenaf dat tegen mij zei. En het was ook op een moment dat Dus ik vanuit die filosofische interesse ook eens ben gaan kijken, heb teruggegrepen naar de Bijbel, om eens die filosofische ideeën te vergelijken met wat de Bijbel zegt. En dan is die ervaring nog veel sterker geworden, want toen heb ik echt God horen praten tegen mij doorheen de Bijbel. Om daar ook een heel klein voorbeeld van te geven. Die passage dus waarin iemand tot Jezus gaat en hem een vraag stelt. Ik denk over het eeuwige leven. Hij vraagt, goede meester. De vraag precies ben ik al vergeten, maar Jezus antwoordt eigenlijk, waarom noemt gij mij goed? Enkel God is goed. En dat, toen ik daarover nadacht en besefte wat dat betekende, namelijk dat mijn eigen idee over goed en slecht, dat eigenlijk heel relatief en in feite weinig relevant is, dat enkel God kan voor ons de referentie zijn, het ankerpunt om te bepalen wat goed is of niet. En zo'n inzicht hebben mijn wereld compleet op zijn kop gezet. Want dat betekent dat ik ben niet mijn eigen referentiepunt. Dat referentiepunt moet ik buiten mezelf gaan zoeken. En in de meer geïndividualiseerde samenleving van nu was dat voor mij een echte openbaring. En heb ik mogen ervaren hoe dat God mij eigenlijk uit mijzelf heeft getrokken om het op een meer fysieke manier te zeggen. Nu, achteraf, met al die theologische scholing die ik gehad heb, kan ik zeggen dat God, en eigenlijk dus de Heilige Geest, erin geslaagd is om mijn ik-gerichtheid te doorbreken. En dat is voor mij een ontzettend grote genade geweest. Al wist ik toen eigenlijk niet goed wat er gebeurde.
Mag ik de godservaring die u dan in uw vroege 20er jaren heeft gehad, een beetje omschrijven als daarvoor de aanname God is liefde, dat was eigenlijk uw geloofsbelijdenis, om zo te zeggen, daar kon u weer leven. En dan daarna is het door God die zelf is binnengekomen in uw leven veel persoonlijker geworden. Is God voor u ook echt een persoon geworden?
Ja, klopt, want als tiener was dat in feite een rationele oefening die ik maakte, gebaseerd op al de godsdienstlessen en de catechese die ik heb gehad, stelde ik me de vraag, wat betekent dit nu voor mij eigenlijk? Het element van God is liefde was in feite het enige waar ik vaste grond in vond, maar dat bleef een puur intellectuele oefening. Dus ik had toen eigenlijk geen echte geloofsrelatie, maar een persoonlijke relatie met God. Dat is pas later gekomen, toen God zich effectief aan mij openbaarde en die liefde deed ervaren op een heel concrete en tastbare manier. En geheel onverwacht. Want ik ben al van in mijn jeugd ook zeer sterk geïnteresseerd in wetenschappen. En dus de wetenschappen hebben ook een eigen manier van denken, waarbij je voor alles een bewijs moet hebben, waarbij alles liefst zichtbaar of tastbaar moet zijn, alvorens dat je er geloof aan kan hechten. En het is lange tijd dat ik met diezelfde bril ook naar religie en geloof heb gekeken. Dus het idee van een persoonlijke God die echt een relatie wil opbouwen met jou, die zijn liefde wil tonen, dat is iets waar ik op een wetenschappelijke manier kon ik me daar niks bij voorstellen, tot het dan toch gebeurde. Dus dat heeft een enorme kentering zich meegebracht in mijn denken. En het is ook een heel andere manier van kijken naar de wereld als gelovige of als wetenschapper. Ik weet nog, toen ik deelnam aan een jongerengroep in Leuven, moest ik die klik, die omschakeling, echt in mijn hoofd bijna op een fysieke manier maken. Dus ik kwam van een heel wetenschappelijke les. Meteen aan de les ging ik naar de jongerengroep. En daar werd aan het begin van de bijeenkomst werd er echt tijd gemaakt om te bidden. En iedereen mocht meebidden. Dus dat apprecieerde ik ook zo aan die protestantse manier van bidden. Het is niet één iemand die het gebed leidt en de anderen luisteren. Het is echt iedereen bidt mee. Maar ik merkte vaak aan het begin van die bijeenkomst, lukte mij dat nog niet, omdat ik nog in die wetenschappelijke
mindset.
Voilà, dat is het woord, ja. Ik was aan het zoeken naar een Nederlands equivalent. Maar dus pas bij het slotgebed, dan had ik de klik gemaakt. En dan kon ik echt meebidden. Dus ik merkte, ik heb een hele tijd geschipperd tussen die twee werelden. Tussen die heel wetenschappelijke wereld van laboratoriumproeven en van wetenschappelijke studies. En dan die wereld van spiritualiteit en geloof, waarop op een heel andere manier naar het leven wordt gekeken.
Of een andere manier, maar tegelijkertijd niet per se onwetenschappelijk natuurlijk. Hoe heeft u de twee kunnen integreren, uw geloof en uw wetenschappelijke achtergrond? Want dat wordt soms in onze samenleving wel een beetje, zoals u zelf zegt, ik aanvankelijk ook had, gezien als een tegenstelling, terwijl het als gelovige niet per se zo is. Hè?
Nee, inderdaad. Dus je moet, weer aan het Engels, je moet open-minded zijn om de twee naast elkaar te tolereren. Want die twee manieren van naar de wereld kijken, die dagen elkaar ook uit. Dus het wetenschappelijke in mij daagde constant die gelovige kant in mij uit. En omgekeerd ook, dat gelovige, dus mijn gelovige overtuiging, daagde ook dat wetenschappelijke uit. En dat was soms vermoeiend, omdat het is gemakkelijker om gewoon te fixeren op één bepaalde manier van kijken naar de wereld en al de rest buiten te sluiten. Dat is veel gemakkelijker. En er zijn mensen die dat ook effectief doen, zowel aan de wetenschappelijke kant als aan de kant van religies. Ik heb gekozen om de twee naast elkaar te laten leven. En je kan ze nooit echt samenbrengen, volledig samenbrengen, omdat het blijven alle twee verschillende manieren van naar de wereld te kijken. Maar ik denk dat het vruchtbaar is als je die als je dat toelaat, dat de twee kanten elkaar in vraag stellen. Ik denk dat dat mij tot een betere gelovige heeft gemaakt en ook tot een betere wetenschapper. Want ze allebei brengen ze perspectieven aan op hun manier die heel waardevol zijn.
Ja, en die anders zijn, maar ook kunnen samengaan.
Ja, het kan inderdaad samengaan als je er bewust voor kiest om met bepaalde tegenstrijdigheden te leren leven. Bijvoorbeeld een concept zoals leven na de dood. Nou, wetenschappelijk gezien kan je daar eigenlijk niks over zeggen. Maar je mag dat wel zeggen dat er niks is na de dood. Dat kan dan weer niet volgens mij. Want dat is een verabsolutering van de wetenschap. Dus de wetenschap die te ver gaat. Als de wetenschap zegt, ja, je kan daar niks over zeggen, over leven na de dood. Oké. Maar als gelovige kan ik daar wel iets over zeggen. En daar heeft de wetenschap niet het recht om mij het zwijgen op te leggen. Omdat vanuit mijn geloof vertrek ik vanuit een ander perspectief. En vanuit dat perspectief kan ik wel iets zeggen over het leven na de dood, omdat ik geloof in God. En ik geloof in God die zich in Jezus heeft geopenbaard, die gestorven is en verrezen. En van daaruit mag ik hopen, als mens, dus als mens die zowel wetenschapper als gelovige is, dat ik ook mag verrijzen na de dood.
Dus geloof en wetenschap, dat sluit elkaar niet uit. Maar ja, het kan elkaar aanvullen, of de wetenschap moet ook gezien worden als hebbende haar beperkingen.
Ja, beide kanten hebben een beperkingen.
Ja.
En dus in de in een ideale wereld kunnen ze elkaar aanvullen en verrijken en ook elkaar op hun beperkingen wijzen.
We gaan tijd maken voor een eerste stuk muziek en spreken dadelijk graag verder.
Ik ben wankelend onderweg naar u. Mijn geloof, mijn geaarzel. Veel van wat ik ooit vond, vind ik anders nu. U bent mijn hoop, toch een draad. Ik geloof. Bent u hier, loopt u naast mij, zelfs wanneer ik dat tegen u zeg. Schrikt u niet, want u begrijpt mij. Ik geloof, dat ik geloof, dat ik niet alles zeker weet. En ik zoek zo lang. Ik geloof dat ik geloof in het mysterie dat u bent. Zo vertrouwd, zo onbekend. Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof dat ik geloof. In het mysterie dat u bent, zo vertrouwd, zo onbekend. Heer, ik geloof. dat ik geloof.
Welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Salvatoriaan Stefaan Petermans. Hij werd op 26 juli 2025 op 36-jarige leeftijd priester gewijd. En we gaan vandaag met hem in gesprek over zijn persoonlijke geloofsweg. Ja, zo net hadden we het eigenlijk over hoe u tot geloof gekomen bent en ook hoe u een wetenschappelijke opleiding heeft genoten. U heeft farmacie gestudeerd aan de KU Leuven. En op een bepaald moment, zo omschrijft u het, is God eigenlijk binnengebroken in uw leven. En de eerdere aannames, of mag ik het vooroordelen tegen geloof, die muur werd doorbroken. U heeft dan aangegeven dat het gebed en de Bijbel uw geloof eigenlijk echt persoonlijk heeft beginnen doen groeien, door daar tijd voor te maken. En dan op een bepaalde leeftijd heeft u gekozen voor het religieuze leven. Ja, God die binnenkomt in uw leven en dan uiteindelijk kiezen om heel uw leven aan God te geven, dat is dan ook een beslissing die waarschijnlijk niet van de ene op de andere dag komt. Hoe is dat gegaan?
Dus dat is inderdaad een lange weg geweest. Waarbij ik ook nadacht, wat ga ik nu eigenlijk doen met dat geloof in mijn leven? Want ik was toen bezig met de studies om apotheker te worden. Dus ik heb zowel de bachelor als de master gedaan. Dus ik heb mijn stage ook in de apotheek gedaan. En dan nadien was er de vraag, ga ik nu verder op deze weg als apotheker, als wetenschapper, of ga ik toch een andere weg? En dat was niet de eerste keer dat ik mij die vraag stelde. Want ook al toen ik ongeveer 17 jaar oud was, had ik al eens gespeeld met dat idee om naar het seminarie te gaan. Toen was dat eerder een negatieve keuze. Dus ik was aan het nadenken van, wat wil ik met mijn leven doen? En het klassieke patroon van huisje, tuintje, kindje sprak mij niet zozeer aan. Dus ik was eigenlijk heel, heel kritisch als tiener. Soms ook een wat van neerslachtige tiener, omdat ik vond de zin niet van zo'n leven. Vooral dan het consumentistische mentaliteit die zo sterk aanwezig is. Dat stak een beetje tegen, maar dat was toen nog allemaal heel, heel vaag en achteraf bekeken ook redelijk immatuur. Ik heb toen ook geen steun gevonden voor zo'n beslissing te nemen om in het seminarie te gaan. En achteraf bekeken ben ik blij dat ik toen die stap nog niet gezet heb, want ik was er eigenlijk totaal niet klaar voor. Nadien is het dus in de eerste jaren van universitaire studie is dat dan maar naar de achtergrond geraakt, omdat ik toen volop bezig was met die studie om apotheker te worden, wat toch wel een intensieve studie was, maar waar ik ook echt van genoten heb, want wetenschap is ook echt mijn passie. Tot dan, zoals we daarnet ook besproken hebben, dus het het geloof op een heel onverwachte manier opnieuw een heel prominente rol heeft gekregen in mijn leven. En ik zat toen ook op kot bij de universitaire parochie. Want eigenlijk was het voor mij niet nodig om op kot te gaan, omdat mijn ouders woonden dicht bij Leuven, dus ik kon gemakkelijk pendelen. Ik heb dat ook een aantal jaar gedaan. Maar ik heb er dan toch voor gekozen om eens een jaartje op kot te gaan. En toen heb ik heel bewust gekozen voor de universitaire parochie, omdat zij echt een kot te zien als een vorm van gemeenschapsleven. En dat wou ik eens ervaren. En dat was echt ja, voor mij een fantastische ervaring. Dus om met leeftijdsgenoten samen te leven, samen te eten, ja, lief en leed te delen, dat sprak mij enorm aan. En dat was voor mij zowat de eerste aanzet richting het religieuze leven. Want eigenlijk, buiten de pastoor van Haasrode, kende ik als tiener eigenlijk geen andere priesters of religieus. Dat was, ja, dat was compleet onbekend voor mij. Maar via de universitaire parochie, en dan later ook door eens te gaan kijken, wat is dat nu eigenlijk, het religieuze leven, en ook door eens te gaan studeren in Postel, dat is ook heel belangrijk geweest voor mij, eens te kijken, mee te bidden met de monniken daar van Postel. Dat heeft mij allemaal heel sterk aangesproken. En dus al vrij vroeg besefte ik dat dat religieuze leven mij wel op het lijf geschreven leek. Nu, dat is een lange weg geweest van, in het Frans is dat discernement, dus de onderscheiding. Om de beslissing te nemen, allee, om te doen wat God van mij wou of verwachtte. Dus dat was voor mij een grote bezorgdheid, dat ik wil niet mijn eigen wil doen, maar de wil van God, want het is uiteindelijk dat mij gelukkig gaat maken. En ik heb daar ook het geluk gehad dat ik daar een heel goede begeleider heb gevonden, Philippe Accour, die me op een heel open manier daarin begeleidde. Dus hij die mij geholpen heeft om die beslissing te maken om in te treden bij de Salvatorianen.
Ja, de Salvatorianen, daar zijn we dan aanbeland. Hoe komt u? U zegt, ja, ik kende eigenlijk alleen maar de pastoor van Haasrode eerst. En dan ja, mensen leren kennen op de universitaire parochie. Dan priester Philippe Accour tegengekomen. Maar om dan bij de Salvatorianen uit te komen, ja, hoe is dat gegaan? Ik weet zelfs niet hoeveel zijn er vandaag de dag in België.
Nu telt de Belgische eenheid iets meer dan 30 leden. Dus zowel paters als broeders, het merendeel van Vlaanderen, een paar van Nederland, omdat ons moederhuis in Hamond is gevestigd, dus juist op de grens tussen België en Nederland. Maar de Salvatorianen waren voor mij compleet onbekend tot ongeveer een jaar voor ik effectief ben ingetreden. Dus ik heb dat op een heel eigentijdse manier aangepakt. Dus ik ben op het internet gaan kijken, op Wikipedia, de lijst van alle religieuze kloosterordes in België. Ik ben dan echt alfabetisch de lijst afgegaan om te kijken wat is hun spiritualiteit, wat doen ze, waar zijn ze aanwezig in België. En zo ben ik al vrij ver in de lijst bij de Salvatorianen gekomen. En daar stond een link in naar hun website. Dat was nog een website van begin jaren 2000. Maar gewoon al die website sprak mij enorm aan op een manier die ik vandaag niet meer kan uitleggen. En ik vond daar ook de contactgegevens van Michel Copin, die toen de overste was. En zo ben ik dan in contact gekomen met hem. En vanaf het eerste gesprek klikte dat meteen. Hoewel dat hij van een heel andere generatie is dan mij, ook van bijna de andere kant van Vlaanderen afkomstig, van West-Vlaanderen, maar dat klikte meteen. En dat is iets dat ik niet gehad heb bij de contacten die ik gehad heb met ook met andere kloosterordes. Want ik heb van in het begin heel bewust de keuze gemaakt om zo breed mogelijk te kijken en me dan te laten leiden door de Heilige Geest. Dus ik heb ook contacten gehad met nog met andere kloosterordes, maar ik heb nooit datzelfde gevoel gehad als toen ik die website zag van de Salvatorianen en als toen ik sprak met Pater Michel.
Want ze zijn een apostolische congregatie. Ik kan u misschien heel kort, want dat is denk ik een gesprek op zich, zeggen waar de Salvatorianen voor staan en hoe zij er wereldwijd uitzien.
Dus officieel is het charisma, het verkondigen van de heiland aan alle volkeren en aan alle culturen op alle mogelijke manieren en met alle hulpmiddelen die de liefde van Christus ons inspireert. Dus je merkt, er wordt vaak het woord alle herhaald. Dus het is een heel universeel charisma, een heel open, een heel breed charisma. En dat sprak me meteen heel erg aan. Dus het is een kloosterorde die niet gericht is op één specifiek apostolaat, maar een orde die de tekenen destijds wil lezen en dan wil kijken waar kunnen wij ons vandaag nuttig voor maken. Hoe kunnen wij vandaag Christus verkondigen? En met al de maatschappelijke veranderingen die we tijdens de voorbije decennia gehad hebben, blijft dat dus een heel actueel charisma, juist omdat het zo open staat voor de context van de kerk en van de wereld. Dus in de parochies waar ik nu benoemd ben, daar vat ik het charisma samen als geloofsverkondiging, dus het missionaire, en geloofsverdieping. Dus dat betekent groeien in geloof. Dus geloofsverkondiging, dat betekent de hand reiken naar mensen die God nog niet kennen, die niet naar de kerk komen. En geloofsverdieping is ook gericht op de mensen die reeds in de kerk zitten, maar die misschien vroeger een catechese gehad hebben, maar nadien eigenlijk nooit echt niet meer een vorming gehad hebben. Maar misschien wel nood hebben om hun geloof nog verder uit te diepen en verder te groeien in hun geloof. En dat was een bezorgdheid van de stichter. Dus dat was Pater Jordan, is geboren midden 19e eeuw. En dat was is geboren in Duitsland en dat was een heel moeilijke tijd voor de katholieke kerk in Duitsland, dus waarbij de staat nogal repressief begon op te treden naar de katholieke kerk toe. En onze stichter zag dat de mensen eigenlijk verrassend gemakkelijk hun geloof aan de kant liet als het moeilijk begon te worden. En zijn antwoord daarop was geloofsverdieping. Dus we moeten de mensen helpen te groeien in hun geloof, zodat ze sterker in hun schoenen staan. En ik denk dat diezelfde bezorgdheid vandaag nog altijd heel relevant is.
Het feit dat u persoonlijk zo aansprak, die verkondiging, wil dat dan ook zeggen dat uw ontvangen geloof eigenlijk samen komt met een verlangen om dat te verkondigen, dat te delen met mensen? Ja, misschien ook in het bijzonder in onze tijd en in onze generatie, vanuit een overtuiging dat God voor iedereen van belang is?
Ja, absoluut. Dus die grote doorbraak qua geloofsgroei die ik gehad heb, dat ging ogenblikkelijk gepaard met dus de drang om dat van de daken te schreeuwen. De geloofsgroei en die missionaire drang, die zijn samengegroeid bij mij. En daar wil ik ook uiting aan geven als lid van de Salvatorianen. Dus ja, dat was van in het begin sterk aanwezig. En ook nu dat ik na al die jaren opleiding een benoeming heb gekregen in de parochies, hoop ik dat ik dat missionaire wat gestalte ga kunnen geven in die parochies. Natuurlijk altijd samen met de mensen, samen met al diegenen die al meehelpen bij het kerkgebeuren. Dat is iets dat ik in Brazilië heel sterk heb meegekregen. Dat de priester is niet de Messias. Het is niet de priester die alles doet, maar de priester doet het. Moet het samen doen met de mensen. In de kerk de catechisten, degene die mede liturgie verzorgen. Je moet het samen doen met de mensen.
Leid van Jezus is heer. Kinderen, zie ons verblijd in de wereld van hem die ons lief heeft. Hij is verrezen en leed. Jezus, de koning die mensen het leven weer geeft. Lieve bedrijf, zijn zoveel. De bloemen, de vogels, het gras. Zal hij dan jou vergeten? Jezus, die blinden genas. Genees. Lijkt, want Jezus is heer. Ons lief heeft, hij is verrezen en leeft. Jezus, de koning die mensen het leven weer geeft.
Wees als een boom die vergaat, ieder seizoen op zijn tijd, drink van het levend water. Jezus, de bron voor altijd.
Hij is verrezen en leeft.
Welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Salvatoriaan Stefaan Petermans. Hij werd op 26 juli 2025 op 36-jarige leeftijd priester gewijd. Wat is eigen aan het priesterschap waar u uiteindelijk toch ook voor gekozen heeft? Ik heb de indruk dat uw verlangen naar het religieuze leven, uw verlangen naar het priesterschap vooraf ging misschien?
Ja, klopt. Dus het religieuze ideaal, namelijk het zichzelf volledig toewijden aan God, dat kwam voor mij op de eerste plaats. En het priesterschap is voor mij nadien daarbij gekomen. En eerlijk gezegd stond ik er zelf een beetje twijfelend tegenover, omdat het toch wel een grote verantwoordelijkheid is. Maar in de roepingservaringen die ik gehad heb, heb ik toch de indruk dat God me wil degelijk in die richting wil zien gaan. Dus vandaar dat ik ook de keuze gemaakt heb om voor het priesterschap te gaan. Maar dan steeds dus vanuit, ook vanuit mijn religieuze identiteit. En als ik kijk naar het woord religie, je zou dat kunnen terugbrengen tot de Latijnse wortels van religare. Dat betekent verbinden, terug in contact brengen. En ik denk dat dat ook een van de voornaamste taken is van een priester. Dus helpen om de mensen in contact te brengen met God en ze zo ook met elkaar te verbinden. Dus voor mij is het priesterschap in feite een functie die veel dienstbaarheid vraagt. Jezelf ten dienste stellen van de gelovigen en ook van de mensen in het algemeen. Want dus vanuit mijn missionair identiteit hoop ik ook de hand te reiken naar de mensen die niet in de kerk zitten. En dan vooral de mensen die wat in de marge zitten. Zoals Paus Franciscus het ooit zei. Dus de kerk moet in feite een veldhospitaal zijn waar dat al de gekwetsten en de mensen met moeilijkheden kunnen thuiskomen en waar ze verzorging kunnen krijgen. Dus dat is een beeld dat mij sterk aansprak en waar ik als priester ook aan wil meewerken.
Ik durf te vermoeden dat u bij de Belgische Salvatorianen toch wel bij de jongste bent. Is dat iets dat u afschrikte toen u eraan begon? Of had u al snel voeling met de wereldkerk? Want het feit dat u in Brazilië en de Filipijnen enzovoort bent geweest, ja, ik vermoed dat het daar wel anders zal zijn.
Ja, dus vanaf het begin was het voor mij duidelijk dat mijn toekomst als Salvatoriaan zou niet enkel in België liggen, maar op een heel internationaal niveau. En daarnaast is het ook een feit dat bijna eender welke kloosterorde zit met diezelfde tendens van veroudering en vergrijzing. Dus ik heb daar nooit moeilijkheden mee gehad dat ik veruit de jongste ben in de Belgische eenheid. Ook omdat ik dus meteen vanaf het begin van mijn opleiding naar het buitenland ben gegaan. Dus, zoals al vermeld, naar Brazilië, de Filipijnen en nadien ook Rome, waar ik altijd samen was met jonge seminaristen, ongeveer van mijn leeftijd of zelfs jonger. En dat, ja, dat heeft mij het gevoel gegeven dat de kerk en het religieuze leven geen uitstervend verhaal is, maar dat er wel degelijk toekomst is. En zelfs als die toekomst, dat gaat anders zijn dan de kerk die we vroeger gekend hebben en de kerk die we ook nog voor een stuk vandaag kennen. Maar er is wel degelijk een toekomst en een toekomst waar ik graag aan wil meewerken.
Weet je, de christenen of de gelovigen vandaag de dag, zijn het echt uit overtuiging in die zin?
Is het bedoeld in de parochies? Of?
Gewoon globaal, denk ik. Hè. Hier in West-Europa, als mensen vandaag de dag nog gelovig zijn, is het niet meer uit gewoonte, maar is het uit overtuiging?
Ja, we zitten nu volop in die overgang van het culturele christendom, dus het christen zijn als traditie, naar het christen zijn als echt een bewuste keuze. Dus je hebt nog een generatie, een oudere generatie, dat is dan vooral de generatie van mijn grootouders, die naar de kerk gaat, hoofdzakelijk uit gewoonte. En daarnaast zie je meer en meer gelovigen die het echt als een bewuste keuze zien. Nu, de twee zijn zich ook aan het vermengen, denk ik. Want ook degenen die uit gewoonte gingen met al die problemen, als ik het zo mag zeggen, die de kerk gehad heeft de laatste jaren, zijn zij ook, denk ik, heel sterk uitgedaagd in hun geloof. En hebben zij ook die keuze moeten maken, ga ik nog verder naar de kerk? Of zeg ik, met al die schandalen hoeft het niet meer voor mij? Dus ik denk dat die evolutie naar het keuzechristendom, ja, dat is onherroepelijk en dat gaat onze kerk veranderen, zoals ook onze aartsbisschop zegt. Maar dat gaat ook nieuwe impulsen geven aan de parochiegemeenschappen. En ja, dat is nu nog, we zitten in die overgang. Dat is niet gemakkelijk, want we zitten nog met een erfenis van talloze kerkgebouwen en structuren die eigenlijk niet meer 100% aangepast zijn aan de kerk van vandaag en nog minder aan de kerk van morgen. Dus dat is een overgang die we zullen moeten maken, die volop bezig is, die niet altijd gemakkelijk gaat zijn, maar ik ben wel hoopvol en optimistisch dat we binnen 20, 30 jaar nog altijd bloeiende gemeenschappen gaan hebben hier in België.
Ja, ik denk heel veel mooi werk dat u kan doen, hè, in de parochies waar dat u nu bent aangesteld. Tot slot, ja, de tijd gaat snel. U heeft ook zoveel ervaring uiteindelijk, hè, met de Wereldkerk, iets waar ik eigenlijk ook nog wat dieper op had willen ingaan. Maar helaas is de tijd te kort, dus ik ga mij nog beperken tot enkele, ja, toch fundamentele vragen. Uiteindelijk, ja, Christus, voor wie u nu heel uw leven geeft, als Salvatoriaan voor de verkondiging, als priester, om hem bekend te maken en bij de mensen te brengen. Wie is Christus voor u? Wie is Jezus voor u?
Dus ik kan het samenvatten in een van de titels van Jezus die heiland is. En dat is een woord, toen ik als kind hoorde, dat zijn we eigenlijk niks. Dat is in feite een... Ja, het klinkt ook wat verouderd, maar ik heb nadien pas beseft wat dat eigenlijk betekent. Heiland is degene die je heel maakt. Dus die vervulling geeft aan je leven. En dat merkte ik als tiener al heel sterk. Er ontbreekt iets in mijn leven. Maar ik wist niet goed wat eigenlijk. En het is toen Jezus in mijn leven is binnengekomen, dat ik opeens besefte van, dit is het. Dit is het puzzelstukje dat ontbrak. En in feite een heel cruciaal puzzelstukje dat mij heel gemaakt heeft. Dus dat mij heeft doen inzien van hoe ik... eigenlijk spreek ik nu nog te veel met ik. Want het is in feite... Het is God die ons leven tot vervulling brengt. En wij moeten gewoon zoeken, hoe kan ik daar zelf zo goed mogelijk aan meewerken? Hoe kan ik zelf zoveel mogelijk ruimte geven aan God, zodat hij zijn helend werk in mij zoveel mogelijk kan doen? Dus... Jezus is in feite voor mij een heelmeester, om nog zo'n verouderd woord te gebruiken.
Die vaak toch wel een mooie lading dekken, hè, die verouderde woorden, als we ze dan beter leren kennen. Ja,
absoluut. Ja. Ik heb er vorige zondag over gehad, tijdens de preek, omdat het ook in het charisma zit van mijn kloosterorde. Dus Salvatoriane is afgeleid van Salvator, wat Latijn is voor heiland. En ook, dus daarmee verbonden, zijn twee thema's die mij sterk aanspreken, zijn geluk en zingeving. Dus daarmee probeer ik eigenlijk duidelijk te maken aan mensen wat dat heil nu eigenlijk betekent. Dat betekent dat het is in Jezus, in God, dat ik mijn geluk vind. Dat ik de zingeving vind van mijn leven.
Zou u het dan ook omschrijven als een voor en een na? U spreekt een puzzelstukje dat ontbrak. En dan heb ik eigenlijk Jezus als mijn salvator, als mijn heiland, mijn verlosser in mijn leven binnengelaten. Bent u sindsdien ook gelukkiger?
Absoluut. Ja. Zoals ik al zei, als tiener had ik wat neerslachtige periodes. Soms wel een beetje op het gedeprimeerde af. Omdat er een perspectief miste in mijn leven. En die godservaringen, die geloofsgroeimomenten zijn ook altijd momenten zijn van een heel intens geluk dat ik bijna niet kan bespreken, onder woorden brengen. Maar dat heeft mij zonder twijfel gelukkiger gemaakt. Hoewel dat het leven heeft natuurlijk altijd zijn uitdagingen en moeilijkheden. Maar ik heb in Jezus een bron van geluk gevonden, waar ik altijd op kan terugvallen en die altijd als leidraad dient voor mijn leven.
En u heeft er alles voor achtergelaten, op zich de mooiste getuigenis van wat het betekent, hè, voor u in uw leven. Ja, priester Stefan, pater Stefan moet ik eigenlijk zeggen, hè, tegen religieus. Ik wil u heel hartelijk danken voor dit mooie, rijke gesprek en heel veel vreugde gewenst met uw dienstwerk.
Dank u wel.